U zingt mooi. Dat wordt een speciale cd, maar dan van de Emmerzangers of zo. We gaan verder met onze overdenkingen over het boek Genesis. Ko, hier is je Bijbel.
Ja,
dat is ook hier. Zalig. Onze overdenkingen over het boek Genesis. En dan gaan we nu met hoofdstuk 39 beginnen en een stukje verder. We willen het graag hebben in deze avonden over Jozef. En Jozef is, en dat probeerde ik de vorige keer duidelijk te maken, een type, een schilderij van onze Heer Jezus. Dat heb ik niet uitgevonden, dat heeft Stefanus uitgevonden, als ik dat dus zo zeggen mag. Stefanus in het Nieuwe Testament, Handelingen, die juist de geschiedenis van Jozef gebruikte om duidelijk te maken wat ze met de Heer Jezus hadden gedaan. 39, Genesis. Jozef nu werd naar Egypte gebracht en Potifar, die naam die betekent raadgever of vriend van de koning. Potifera trouwens ook, dat is hetzelfde woord. Potifar, een hoveling van Farao, de overste van de lijfwacht, een Egyptenaar, kocht hem van de Ismaëlieten die hem daarheen gebracht hadden. De Heere was met Jozef, zodat hij een voorspoedig man werd en hij woonde in het huis van zijn heer de Egyptenaar. En toen zijn heer zag dat de Heere met hem was en dat de Heere alles wat hij ondernam onder zijn hand deed gelukken, won Jozef zijn genegenheid en hij mocht hem bedienen. Nu ga ik naar vers 20. En Jozefs heer greep, u weet wel, dat ging over die vrouw van Potifar die iedere dag probeerde om Jozef te verleiden. Uiteindelijk met list en bedrog heeft zij zichzelf eruit gepraat. En Jozefs heer, vers 20, greep hem, wierp hem in de gevangenis, de plaats waar de gevangenen van de koning gevangen zaten. Zo kwam hij daar in de gevangenis. En de Heere was met Jozef, hij bewees hem genade en deed hem de genegenheid van de overste van de gevangenis winnen. En daarom vertrouwde de overste van de gevangenis al de gevangenen die in de gevangenis waren aan Jozef toe. En al wat daar te doen was, deed hij. De overste van de gevangenis keek niet om naar iets dat hem was toevertrouwd, omdat de Heere met hem was en wat hij verrichtte deed de Heere gelukken. Dan krijg je hoofdstuk 40. Dat gaat dan over de schenker en de bakker. Ik lees vers 14. Daar zegt Jozef, maar blijf aan mij denken wanneer het u goed zal gaan. Toon mij toch uw dankbaarheid door van mij gewacht te maken bij Farao en breng mij uit dit huis. Want gestolen ben ik uit het land van de Hebreeën en ook hier heb ik niets gedaan waarom ze mij in dit kerkerhol in die kuil hadden kunnen zetten. Maar die overste van de bakker, die vergeet dat. Hoofdstuk 41. Na verloop van 2 volle jaren droomde Farao. Vers 8. De volgende morgen was zijn geest onrustig over die droom en hij ontbood al de geleerden en al de wijzen van Egypte en Farao vertelde hun zijn dromen, maar er was niemand die ze Farao kon uitleggen. Toen sprak de overste van de schenkers tot Farao: heden moet ik mijn zonden in herinnering brengen. En dan zegt vers 14, toen ontbood Farao Jozef en ze haalden hem ijlings uit de gevangenis. Hetzelfde hoofdstuk, maar vers 38. En Farao zei tot zijn dienaren, zouden wij iemand kunnen vinden als deze, een man in wie de geest Gods is? 42. Daarop trok Farao zijn zegelring van zijn hand en deed hem aan Jozefs hand. Hij bekleedde hem met linnen klederen en hing een gouden keten om zijn hals. En hij liet hem rijden op de tweede wagen die hij had en men riep voor hem uit eerbied. Aldus stelde hij hem aan over het gehele land Egypte. Ook zei Farao tot Jozef, ik ben Farao, maar zonder u zal niemand in het gehele land Egypte zijn hand of zijn voet opheffen. En Farao noemde Jozef Safenat of Safnat Paneach of Paneach. En hij gaf hem Asnat, de dochter van Potifera, hetzelfde woord als Potifar, de priester van On tot vrouw. En Jozef ging uit als heer over het land Egypte. Tot zover het lezen van de Bijbel. Het zijn die hele oude geschiedenissen die wij in onze Bijbel hebben. En wat ik duidelijk wilde maken de vorige keer, wil ik opnieuw onderstrepen. U hebt geen geschiedenisboek in handen gekregen. U hebt Gods woord in uw handen. En Gods woord is altijd hoger dan ons woord. Gods gedachten zijn ook hoger dan onze gedachten. We moeten er echt van overtuigd raken dat we niet zomaar iets hebben. Waar je hele stukken uit zou kunnen scheuren. Of waarvan je zou kunnen zeggen, ja, met die brieven van Paulus, daar heb ik nog wel iets mee. Zo klinkt dat vandaag. Maar het Oude Testament, dat zegt me helemaal niets. Dat is voor mij een achterhaalde, een voorbije zaak. Het is niet zo. Het is echt niet zo. Als u echt wilt gaan groeien in uw geloof, dan zult u toch ook dat Oude Testament moeten gaan lezen. Ik zeg niet dat het allemaal direct helder is en dat het zomaar overkomt. Misschien hebt u enige hulp nodig. Misschien is deze avond wel bedoeld om u enige hulp te geven. De Bijbel is bovendien bedoeld, en dat zeg ik elke avond voor gelovigen, voor mensen die de Heer Jezus kennen als hun heiland, als hun verlosser, nooit bedoeld als een soort discussiestuk. Praat er maar over, smijt het maar in de groep en laat je intellect maar los op dat wat daarin staat. Nooit is de Bijbel zo bedoeld. Geschreven, gedicteerd door de Heilige Geest, heilige mannen Gods, door de Heilige Geest gedreven, spraken. De Heilige Geest die aanzette tot het schrijven van, woont in de gelovigen. In jou. Ik kan het niet controleren. Als ik het kon, deed ik het. Dan had ik daar niet zitten koffie drinken, had ik daar bij de deur gezeten. En dan had ik een soort screen test gedaan. En ik had graag willen weten of de Heilige Geest in je woonde. Niet om erachter te komen wat je allemaal verkeerd deed vandaag, maar wel om je te complimenteren met het enorme feit dat de Heilige Geest, dat God de Heilige Geest in je woont. God in jou. God de Heilige Geest in jou. En als God de Heilige Geest in je woont, heb je ook het verstand gekregen om de Heilige te kennen. Heb je het vermogen, de capaciteit gekregen om te snappen wat diezelfde God, de Geest, ooit zei, ooit schreef. Je bent een geweldig gezegend iemand als de Heilige Geest in je woont. We raken eraan gewend en we vinden het praten over de Geest maar een beetje te overdreven misschien, want dat hoort bij die gemeente of bij die kleur. Nou, oké, maar als het niet bij uw kleur hoort, is er iets mis met u. Want de Heilige Geest maakt je tot een kind van God, geeft je leven uit God. En de Heilige Geest voegt je aan dat lichaam van Christus toe. Dat doet de Heilige Geest, doet de Geest tot dat ene lichaam toegevoegd, tot dat ene lichaam gedoopt. Zo zegt de Bijbel dat. En wij die nu hier zitten en de Heer Jezus kennen als onze heiland, als onze verlosser, horen bij de gemeente. En aan ons is dit gegeven, dit boek. Op wien de einden van de eeuwen gekomen zijn, ons is dit boek gegeven. En de Torah, dus de vijf boeken van Mozes, lezen betekent niet dat je half Joods wordt, of dat je de Joodse tradities en de Joodse vormen helemaal moet gaan overnemen. Dat betekent wel dat je de vraag moet stellen, als de Heere zegt, ik maak mijzelf openbaar. En als de Heere God tegen Mozes zegt, ik ben. Dan bedoelt de Bijbel te zeggen, kijk, daar heb je de Heer Jezus. We moeten er even aan wennen dat de ik ben van het Oude Testament, dat Yahweh van het Oude Testament, niemand anders is dan de Heer Jezus van het Nieuwe Testament. Ik probeer het zo vaak te zeggen, omdat het me enorm raakte toen ik het voor het eerst zag. Als Jesaja 6 ons iets schetst over de Heere zien op een hoge en een verheven troon en de heilige engelen daar, de serafs die daar zeggen, heilig, heilig, heilig is de Heere. Alles beefde. Jesaja zakte bij wijze van door de grond, geen been om op te staan. Wee mij! Hij had het hoofdstuk daarvoor gezegd, wee hun die 's morgens dit en wee hun die 's middags dat en wee hun die 's avonds zus en wee hun die 's nachts dat gaan doen. Allerlei dingen gezegd, maar als hij dit ziet, zegt hij niet meer wee hun, dan wijst hij niet meer naar jou, maar dan wijst hij naar zichzelf, wee mij. Ik ben een man onrein van lippen en woon te midden van een volk dat onrein van lippen is. En er wordt een tang, met een tang een gloeiende kool van het altaar genomen en de lippen worden aangeraakt. Nu is uw ongerechtigheid verzoend. Wie zullen we zenden? En Jesaja prompt, enthousiast als Petrus zei, ik ben aan de beurt. Ik ga. Maar waar het me nu om gaat is, het Nieuwe Testament zegt van dat moment, de Heere zien op een hoge en een verheven troon. Het Nieuwe Testament zegt, in Johannes 12, dit zei Jesaja toen hij de heerlijkheid van de Heer Jezus zag. Dat betekent dat de glorie en de Yahweh en de schittering van Yahweh van het Oude Testament, de glorie en de schittering is van de Heer Jezus. Weet u dat uw heiland, uw verlosser, niet zomaar iemand is, niet alleen maar een vreemdeling in Galileërs waar je een liedje over mag zingen, mag best hoor. Hij was inderdaad een roerdom in de woestijn, een watervogel die ergens was waar helemaal geen water te vinden was. Totaal vreemd. Hij was hier, de heilige van God. Maar hij is meer dan een vreemdeling. Hij is meer dan een in armoede geboren iemand, omdat er voor hem geen plaats was in de herberg. Hij is meer dan iemand die uit Nazareth kwam, waarvan iedereen zei, nou ja, je dan toch ergens vandaan moet komen, niet uit Nazareth. En hij is meer dan iemand die alleen maar door de velden ging om een aantal toespraken te houden. Het is Yahweh zelf, het is de Heere zelf. Yahweh, die ik ben, die ik zal zijn, die ik zijn zal. De glorierijke, de majestueuze, de majesteitelijke werd mens. Is hier op aarde geweest en heeft zichzelf laten zien. Daarom kan de Heer Jezus zeggen, wie mij gezien heeft, heeft de Vader gezien. En, zegt de Heer Jezus, niemand kent de Vader dan de Zoon. En aan wie de Zoon hem wil openbaren. Maar leest u dan één keer voor uzelf, één regeltje verder, in hetzelfde stukje. En niemand kent de Zoon dan de Vader. En dan stopt het. Er staat niet meer bij dat nog openbaar wordt. Begrijpt u hoe moeilijk het is voor ons om erin door te dringen, hoe schitterend, hoe magistraal de Heer Jezus is. En over hem gaat het in de hele Bijbel. Echt waar, het boek Genesis, het is openbaring van Jezus Christus. Het boek Exodus, openbaring van Jezus Christus. Dit klinkt een beetje drammerig van mij. En u zegt misschien, ja, dat is een hobby van jou. Nou, vergeef me dan. Spaart u dan alsjeblieft sigarenbandjes, laat ik dan dit maar sparen. Ik heb die sigarenbandjes ook gehad vroeger. Toen mocht het nog, een sigaar roken. Maar dat is ook weer voorbij. Lucifer-doosjes, je mocht toen ook nog. Je mocht nog de brand in een sigaret steken, maar ook niet meer, het is ook over. Maar ik wil zo graag vertellen dat het prachtige van de Heer Jezus naar voren komt in het boek Genesis. In de geschiedenis van Jozef. Zagen we. Ik ga niet de herhaling doen van de vorige keer. U neemt alsnog het kleine cd'tje of u wacht tot 8 januari. U kunt twee dingen kiezen. Ik zou niet wachten. Het is toch mooi om alvast iets te horen. En nu gaat de geschiedenis van Jozef weer verder. Na een onderbreking van Genesis 38, daar hebben we genoeg over gezegd, gaat het in hoofdstuk 39 weer verder. En dat zijn de Ismaëlieten die Jozef verkopen in Egypte. Nu ga ik niet scherpe, katterige dingen zeggen. Maar u weet misschien dat in de Koran, ik hoop dat u het niet weet, ik hoop dat u het nog nooit gelezen hebt, gelukkig. Maar daar staat niet dat Isaac geofferd is, maar Ismaël. En daar hebben ze categorisch, heel bewust, alles wat met Isaac te maken heeft, veranderd in Ismaël. U weet hoe Ismaël geboren is uit het vlees. Toen kon Abraham nog iets presteren. Ik zeg het bewust zo. Toen Isaac geboren werd, kon Abraham niets meer presteren. En dat is nu precies wat de Heere bedoelde. Wat het vlees niet kan, deed God. Dit is een tekst uit Romeinen 8. Wat voor het vlees onmogelijk is, daar ze krachteloos is, deed God. De geboorte van Isaac is een wonder. Het ontstaan van Israël is dus een wonder. Voortbestaan ook. En toekomst ook. Maar zo begon het. En dat wordt verlegd. En de Ismaëlieten verkopen de geliefde van een vader. Ik denk zelf, dit is profetie. Dit moet iedereen weten vandaag. Bedoel ik nu u op te zetten, u een stukje boosheid bij te brengen ten aanzien van mensen om u heen die islamitisch denken? Nee, die mensen zijn verleid. Onze strijd is nooit tegen vlees en bloed. Nooit. Maar wel tegen machten en krachten, boosheden in de hemelse gewesten die hierachter zitten. Dat wel. En daar hebben we mee te maken. Jozef komt in Egypte, wordt gekocht door Potifar, komt in zijn huis. Moet daar slaaf zijn, doet het goed. De kinderen zongen. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Dat doet hij u, dat doet hij mij. Waar Jozef kwam, daar zegent hij. Of dat nu in de gevangenis was, of in het huis van Potifar was, altijd zegen. Is dit vreemd? Nee, dat is niet vreemd. De Bijbel zegt dat er een grote verdrukking komt en dat de mens de wetteloosheid zich gaat openbaren. Dat zal waarschijnlijk niet al te lang meer duren. En dat is het hek echt van de dam. Houd ons nu al vast. Ik weet niet hoe de aandelen bij u in uw hart gegrift zijn. Dat gaat niet zo goed. Vandaag ging het weer een beetje beter met de AEX, geloof ik. Maar de vorige week ging het hard onderuit. En misschien denkt u, hoe loopt dit af? Nu, het loopt niet goed af. Dat kan ik u echt voor zeggen. Het gaat niet goed. Ben ik de econoom van Nederland? Nee, ze vragen me echt niet om advies. Maar ik heb mijn Bijbel wel. Zolang er christenen zijn, is er nog zegen. Maar als die christenen weg zijn, is de zegen ook weg. Als Jozef in dat huis komt, dan is er zegen. Als Jozef in de gevangenis komt, dan is daar zegen. En als hij er niet is, dan is de zegen ook weg. Waarom dan? Omdat de Heer Jezus daarmee annex is. Weet u, de enige bron van zegen is de Heer Jezus. Er is geen andere zegen. Hij is onze zegen. En die bron van zegen zal uiteindelijk zichtbaar worden in Jeruzalem. Zal een stroom van zegen uit voortvloeien. En overal waar die stroom komt, daar is genezing, daar is herstel, daar is blijdschap, daar is een enorme jubel. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Weet u dat u dol en ongelukkig kunt zijn als u zegt, Heer Jezus, maar ik ken u nu al, maar ik heb nu al deel aan die zegen die u gegeven hebt. Ik weet nu al dat ik gezegend ben met alle geestelijke zegeningen in de hemelse gewesten. Ik heb nu alles. alles al te danken aan de Heer Jezus. Er is geen andere bron van zegen. Natuurlijk wil de duivel een alternatieve bron aanreiken. Natuurlijk wil hij zeggen, het overlegorgaan in Washington of in New York of in Brussel of in Straatsburg, dat is het. De ene praatclub naar de andere praatclub, je wordt er gewoon helemaal moe van. En vandaag is weer eens een keer gebleken hoe dat gaat in de politiek. Ik sta ook te wachten, maar hoe loopt dat af met die ontknoping daar in Den Haag? Nou, u raadt het al, commissie benoemen. Voorlopig zijn we er weer drie kwart jaar af. Dat is typisch Nederlands. En maar kletsen en maar praten. Maar er is geen zegen buiten de Heer Jezus. En dat is nu zichtbaar geworden in Jozefs aanwezigheid bij Potifar. Jozefs aanwezigheid in de gevangenis. Er is maar één mogelijkheid tot zegen. Uw buren, wilden ze echt gezegend zijn? De Heer Jezus. Ja, zegt u, ja, maar ja, hoe krijg ik ze dat ooit in hun hart gelegd? Hoe krijg ik ze dat aan hun verstand gepeuterd? Nou, misschien lukt het ook niet meer, misschien heb u het al verknoeid. Misschien moet u uw auto wel op een andere parkeerplaats zetten, omdat de buurman zich zo mateloos erger dan uw auto kan. Ik noem maar een voorbeeldje. Maar misschien hebben u het heel goed met uw buren en bent u heel vriendelijk. En kunnen ze aan u zien dat u de Heer Jezus lief hebt. Ik hoop het. Ik wil zo graag laten zien dat de Heer Jezus mijn heiland is. En dat ze zeggen, ze hebben toch iets bijzonders. Zou dat Jezus zijn? Ja, dat is de Heer Jezus, ja. Lieve mensen, wij zijn gezet. We zijn geroepen om ook zegen te verspreiden. Wees een zegen. Jij en ik. Hoe kan dat dan? Omdat onze neus een bepaalde vorm heeft, of omdat onze huidskleur misschien wat blankachtig is in algemene zin in Nederland. Nee, omdat de Heer Jezus in ons woont, omdat we opnieuw geboren zijn, nieuw leven hebben. Waar Jezus komt, daar zegent hij. Waar Jozef was, daar was zegen. Ging dat goed? Nee, natuurlijk, de belaging was er. Die aanvallen waren er. Ik kan me een beetje voorstellen hoe dat is gegaan. De hele dag door het gezeur van die vrouw van Potifar. Dan kun je 1000 keer zeggen, wat een rotmens. Maar je moet wel je taak verrichten. En misschien heb je ook die gevoelens of die situaties op je werk, op de werkvloer. Of misschien wel in de straat, of misschien wel in de familie. En de hele wereld is versext inmiddels. We zitten daar midden in. En het is een en al ontwrichting. En op het moment dat jij zegt, nee, hoep op. Ja, dan ben jij de sigaar, dan heb jij het gedaan. Nou, dat gebeurde in Jozefs situatie ook. Hij rende weg, kleed bleef achter. Nou, het verhaal kent u. Wat een nare man, die gaat hij. En die zogenaamde liefde wordt onmiddellijk helemaal omgedraaid in haat. Het is altijd hetzelfde. Het is altijd hetzelfde. Jozef in de gevangenis. Haar man onderzoekt ook niet. Vertrouwt zijn vrouw. Waarschijnlijk ook al totaal vertroebeld. En Jozef zit daar. De schenker en de bakker. Ik moet eerlijk zeggen. Dat ik 3 dagen gebeden heb over. Wat moet ik nu zeggen van die schenker en van die bakker? Het meest makkelijk is natuurlijk dat als de Heer Jezus aan het kruis hangt, dat er aan weerszijden van hem ook mensen hangen. Een schenker en een bakker. Dat is heel merkwaardig. Maar ik ben wat verder gegaan. Ik probeerde erachter te komen. Ik kent u een schenker in de Bijbel? Ja. Nehemia. Kent u ook een bakker in de Bijbel? Ik inmiddels wel. Hosea 7. Weet je wat er van die bakker staat? Dat die slaapt 's nachts. En dat ze in die tijd niet om God roepen. Niemand roept om God. En het is echt helemaal misgegaan. Heel merkwaardig. Van een schenker staat dat God een geweldige uitkomst geeft. Nehemia, het hele boek, de stad, de muur. De geweldige opleving die er is geweest in de tijd van Nehemia. En wat staat er van de bakker? Ze slapen, het is agressie en het is van kwaad tot erger en niemand roept om God. Ziet u dat terug bij die twee die naast de Heer Jezus hangen? Ja, de een roept om God. Gedenk mijner. Hoort u hem roepen? Indien u in uw koninkrijk komt, als u in uw koninkrijk komt. En die ander die zegt, hij spot. Dit onderscheid. Het is alsof deze situatieschets, zelf de situatieschets van de schenker en de bakker, daarin de kuil, want het is hetzelfde woord, kuil, als waarin de broers de Heer Jezus hebben geworpen, waarin de broers Jozef hebben geworpen. Het woord gevangenis is hetzelfde als het woord kuil, in het Hebreeuws exact hetzelfde. Het is alsof deze dingen zomaar naar ons toekomen. En Jozef in de gevangenis hoort hun dromen, legt hun dromen uit, zegt tegen de bakker dat het niet goed met hem afloopt, waarschuwt, zegt tegen de schenker dat hij weer de beker zal krijgen in zijn hand en dat hij die beker weer aan Farao mag gaan aanreiken. Maar hij zegt nog iets, blijf aan mij denken. Zal ik dat eens vertalen? Doet dit tot mijn gedachtenis. Hij vergat het. Hij was zo blij dat hij weer terugkwam in zijn bediening. Dat hij weer een taak kreeg. Hij kwam er helemaal niet aan toe. En wij zijn soms zo dolgelukkig dat onze schuld weg is, onze zonden vergeven zijn. Of onze migraine weg is, of onze rugklachten over zijn. Dank u wel dat mijn pijn weg is. Dank u wel dat het met ons kleinkindje toch goed ging. Dank u wel dat de geboorte van ons derde kindje goed verlopen is. Dank u wel, dank u wel. Blijf aan mij denken. En hij vergat. Ik ga u niet verwijten maken. Ik wil alleen dit. In het Oude Testament staat in Jeremia dat het in Israël een gewoonte is ter nagedachtenis. U vindt dat in Jeremia 16 als u het na wilt zoeken. Dat het ter nagedachtenis aan een overledene brood gebroken werd en een beker gedronken werd. En als de Heer Jezus brood en beker instelt, bedenkt hij zelf niet iets nieuws. Dan gebruikt hij dat oude voorbeeld, dat oude gebeuren, Jeremia 16. En geeft daar inhoud aan. Bloed van het nieuwe verbond. Dit is mijn lichaam als het om het brood gaat. Doe dit tot mijn gedachtenis. En nu vraagt Jozef, blijf aan mij denken. Ik moet u eerlijk zeggen dat het als een mokerslag een keer in mijn hart kwam. Blijf aan mij denken. En hij vergat. Het ging hem goed. Het ging hem super. Hij kwam helemaal terug in zijn werk. En hij vergat. En je betrapt je er misschien zelf op. Dat je zoveel zegen hebt. Dat het zo goed gaat soms. Of dat er zoveel andere dingen zijn. Dat je niet meer terugdenkt aan de Heer Jezus. Ben je blij met de Heer Jezus? Mag ik die vragen stellen? 10. Die anderen die komen nog. Blij met de Heer Jezus. Heer Jezus, ik wil u graag gedenken. Ik wil u graag blijven gedenken. Ik wil u zo graag eren, Heer Jezus. Ik wil u zo graag in herinnering houden. En u ook bedanken voor dat wat u hebt gedaan. Is dat een samenkomst van 3 kwartier of van 1 uur? Nee. Kan dat op maandagmorgen om 5 uur 's ochtends ook in je slaapkamer? Ja. Kan dat dinsdagavond om 12 uur thuis ook? Ja. Kan dat vannacht ook als je niet kunt slapen vanwege de pijn? Ja. Blijf aan mij denken. Ik vind het zo mooi. Ik hoop dat u het doet. U vindt in deze geschiedenis van Jozef zulke prachtige, schitterende dingen. dat u, als u alles op een rijtje zet, alleen maar kunt zeggen, Jezus, het is alsof het een soort kleurenfoto van uzelf is. Alsof u uzelf eventjes in uw, of alsof u mij in uw fotoalbum laat bladeren. En alsof alles naar ons toe komt. Blijf aan mij denken. 2 volle jaren heeft Jozef daar in die gevangenis doorgebracht. Natuurlijk zijn er speculaties over het getal 2 volle jaren. Zijn dat de jaren van de Heer Jezus geweest? Dat hij hier dus laat maar zeggen, miskend werd en zo. Ik weet niet of ik die kant op moet. Ik wil het volgende graag zeggen. Ik ken groeperingen in Nederland, en misschien zitten die ook wel in deze zaal vanavond, althans een deel daarvan, die zeggen dat de gemeente eigenlijk genoeg heeft aan de gevangenisbrieven van Paulus. Want er zijn brieven van Paulus die nog wat vanuit het begin zijn, zal ik maar zeggen. De brief aan de Romeinen bijvoorbeeld. Maar er zijn ook brieven van Paulus die een predicaat hebben, gevangenisbrief. Van, dat is het, de brief aan de Efeziërs, de brief aan de Colossenzen, Timotheus. Waar de meest hoge dingen, de meest diepe dingen in ontvouwd worden. En waarin we de prachtigste dingen over de gemeente en over hoe God de gemeente ziet, aangereikt krijgen. De zogenaamde gevangenisbrieven. We noemen dat ook wel eens de landbrieven. Er zijn woestijnbrieven van Paulus. Die hebben te maken met onze wandel, met onze gang door deze wereld. De Romeinenbrief bijvoorbeeld is zo'n woestijnbrief. Het is allemaal kommer en kwel. Het zuchten van de schepping voel je. De vijand is er. En de behoudenis is ons nu nader dan toen wij tot geloof kwamen. Met andere woorden, we zijn op weg naar de behoudenis. We zijn op weg daarheen. We zijn wel dichterbij gekomen, maar we zijn er nog niet. Terwijl de brief van de Efeziërs en Colossense en Timotheus zeggen, ja, maar de behoudenis is nu, jullie zijn behouden. Weliswaar door genade, maar je bent het nu. Dat noemen we dan een landbrief. Op weg naar het land of zijn in het land. Nu, de gevangenisbrieven van Paulus, dus die hij schreef vanuit de gevangenis, dat zijn de meest hoge. Jozef. Ja, u kunt zeggen, ja, maar wat heeft Jozef dan geschreven? Wat heeft hij ons dan nagelaten? Nou, dat weet ik niet. Dat zullen we misschien nog een keer gaan ontdekken. Ik ga u wel zeggen dat juist door de moeite heen, juist door de druk heen en door de gevangenis heen, door de kuil heen, het woord kuil dan in verbinding met gevangenis, zien we de Heer Jezus. Ik heb een aantal keren gestaan in de kuil in het huis van Caiaphas in Jeruzalem. Onderin is authentiek. Niet alles is authentiek in Jeruzalem. Er is ook wel eens iets van, nou ja, het zou daar of het zou daar geweest kunnen zijn. Maar die kuil is niet een idee. Het is authentiek, het is echt. Daar heeft de Heer Jezus gezeten, gestaan. Misschien vastgeketend. Brok in de keel. Je wilt wat zeggen. Het kan nauwelijks. Je wilt zingen. Je krijgt geen woord over je lippen. Je kunt alleen maar zeggen, Heer Jezus. U bent het. U bent de enige. U bent de heerlijke. U bent Gods verhevene. U bent God de Zoon. En u staat hier. Dwars door die kuil heen. Dwars door die gevangenistoestand heen. Dwars door die lijdensroute heen, dwars door die Via Dolorosa, die lijdensweg heen, dwars door alles heen, hebt u laten zien wie de Vader is. Ten diepste de gevangenisbrief van de Heer Jezus. Dat zijn de allermooiste. Als ik dat lijden zie van de Heer Jezus, als ik het kruis van de Heer Jezus dichterbij haal, dat wonderen kruis, dat ruwhouten kruis, dan hoor ik de allermooiste boodschap. De gevangenisbrief. Het hele gebeuren rondom de Heer Jezus. Overweeg het eens voor jezelf. En misschien ga je dan de Heer Jezus een keer extra bedanken. Maar hij zegt nog steeds tegen jou, blijf aan mij denken. Daar, in die route, langs die hele diepe weg, blijf aan mij denken. Farao heeft een droom gehad over aren en over koeien. Natuurlijk heeft iedereen die dit leest associaties met het boek Daniël. Daar is in de tijd van Daniël een hele machtige koning, Nebukadnezar, die ineens het gevoel krijgt van, blijft het wel zo? Ik ben nu wel een machtige, maar hou ik dit zo? Hou ik dit zo op de rails? En Farao, de machtige van toen, die denkt precies hetzelfde. Ze denken allemaal na over hoe gaat het verder. Het merkwaardige is dat hele horden bijna struisvogels zijn die hun koppen in het zand steken en dan denken dat ze er niet meer zijn. Blijft het zo? Of moeten we als gelovigen zeggen, nou, het blijft helemaal niet zo, het gaat helemaal mis zelfs. Er komen verzengende jaren. Er komen magere koeien, om dat nu maar eens even met de taal van Genesis te zeggen. Er komt een tijd dat het enorm moeilijk wordt. Grote verdrukking. 7 jaren. Is dat nieuw? Ja, dat is hier in Genesis nieuw. Maar dat is in de boek Openbaring helemaal niet nieuw. Die laatste jaarweek van de, ja, moeilijk hè? Ja, ik weet het wel, even slikken. Nou, vergeet dan dit zinnetje maar. Maar voor mensen die dit, laat ik zeggen, al een beetje op een rij hebben, is dit niet zo moeilijk. De laatste jaarweek van Daniël duurt 7 jaren. En dat worden die 7 magere jaren, dat worden die 7 jaren van verzengende aren, van er is eigenlijk niks. En die koeien, er is niks meer. En zelfs als ze die vette jaren opeten, dan worden ze nog niet vet. Ze blijven even mager. Dat is het beeld hier. En Farao roept de hele wetenschap bij zich en zegt, Cairo, Cairo, University, kom, leg uit. Nou, er komt professor A en B en C. Professor het heertje, die kennen we nog in Nederland. Hij heet een beetje anders. En professor het dametje. En nou ja, ze komen allemaal en ze worden dus allemaal op een rij gezet. En in dit geval heeft Farao zelfs die droom verteld. In het geval van Daniël, Daniël 2, zei Nebukadnezar, ik vertel mijn droom lekker niet. Jullie moeten het zelf maar gaan doen. Als je nou toch een beetje inzicht hebt in een duistere weg, dan moet je mij die droom ook maar gaan vertellen. Of hij was het helemaal vergeten, dat kan ook nog. Maar hier vertelt hij, maar ze staan schaakmat. Ze hebben niks, ze hebben geen antwoord, ze hebben geen idee. De wereld heeft geen oplossing. Niemand in deze wereld, met alle respect voor onze regering en met alle respect voor wereldleiders, ze hebben het niet. En dat zouden de gelovigen eens een keer heel helder moeten hebben. We hoeven geen enkel stukje hulp te verwachten, geen enkel stukje wijsheid te verwachten van New York niet, van Washington niet, van wereldoverleg niet, van Europese leiding niet, niets. Ook in Den Haag niet, met alle respect, ik vind meneer Balken een aardige man. En ik denk ook nog dat het een gelovige is. Maar dan moet hij als gelovige gaan praten, ja dat kan niet hè. En een coalitie, ja, daar zit hij weer. En de ChristenUnie heeft zich behoorlijk in de nest, is met zijn eigen problemen zo dik doen. Het is mijn kleur, jammer genoeg. Ja, nee, niet jammer genoeg. Het is mijn kleur. Maar die zit er dus gewoon klem nu met die homofilie. Die mevrouw Lont, die heeft dus een lont in het kruidvat gestopt. En ja, die discussie is nog lang niet over. En hoe los je dat op in het Nederlands? Commissie benoemen. Hebben ze al. Hebben ze u niet gevraagd om erin plaats te nemen? Nou, mij ook niet. Maar wat ik nu zeggen wil, er is in de wereld geen oplossing. Die schenker die denkt, heden gedenk ik mijn zonde. Nou, dat werd tijd. Dat zegt hij ook zo. Ik gebruik die tekst ook wel eens als ik iets grondig vergeten ben. Dan zeg ik, heden gedenk ik mijn zonde. Maar hij zegt, ja, maar we hadden daar in de gevangenis een man die kon dromen uitleggen. En die heeft dat gedaan. En het is precies uitgekomen zoals die man dat heeft gezegd. Haal Jozef. Jozef komt uit de gevangenis. En Jozef komt terug. Zal ik het gewoon zeggen? Er komt een moment dat de wereld zal zeggen, er is maar één die het kan. Er is onder de hemel maar één naam gegeven door de welke wij behouden moeten worden. Er is maar één weg. En nu moet je jezelf in de arm knijpen en tegen jezelf zeggen, en dat heb ik al. Dat heb ik al. Ik ken die. Ik ken die Heer Jezus. Het is mijn heiland, het is mijn verlosser. De oplossing voor de wereld. Het is mijn heiland, het is mijn verlosser. Degene die de zegen kan brengen in de hele wereld. Dat is mijn verlosser die aan het kruis voor mij stierf. Die dat bittere gevangenis, lijden, wilde meemaken voor mij. Jozef komt uit de gevangenis. Ze gaan hem natuurlijk een klein beetje scheren. Ja, dat hoort zo, hè. In de gevangenis hoef je niet geschoren te zijn. Maar als je voor farao komt, dan moet je er een beetje knap uitzien. Ik zal maar geen merknaam noemen van een kledingzaak, maar van. Zoiets is het wel geweest. Daar staat hij dan. En Jozef legde uit. En een van de allermooiste teksten in het stukje van vanavond is de volgende uitspraak van farao: zouden wij wel iemand vinden als deze? Ik ben bijna geneigd om te jubelen met jullie. Niemand anders dan Jezus. Niemand anders dan Hij. Er is niemand anders dan de Heer Jezus. En het merkwaardige is, daar wordt niet meer over gepraat. Dat ebt een beetje weg. We hebben het over ingewikkelde dingen. En we willen over maatschappelijke dingen, maatschappelijke items praten. En daar willen we discussies over hebben. Voor en tegen. Natuurlijk altijd voor en tegen. En er komt nooit wat uit, we komen ook niet tot een overeenstemming, maar ja, we sluiten wel een soort afronding, we hebben een compromis en iedereen heeft dan gelijk. Ook al zo'n politiek gedoe, iedereen heeft dan gelijk aan het eind. Niemand hoeft bakzeil te halen, want dat kan niet. Niemand hoeft wat te beleiden, want beleiden is ook uit den boze, is ook van vroeger. Alles is op zijn kop gezet. Maar daar zeggen ze nog een keer, zouden we wel iemand vinden als deze? En iedereen is stil. Helemaal stil. Weet je, in de toekomst komt er een moment dat hij daar zal staan. Nu zeg ik het heel voorzichtig hoor. En niet profaan. Geschoren en in het nieuw gestoken. In glorie en in heerlijkheid. Niet meer als de gevangene. Niet meer als degene die gekruisigd werd. Niet meer als degene die in een kuil zat. Maar als degene die in glorie en in heerlijkheid daar staat. Zullen we iemand vinden als deze? Nee, niemand als hij. Niemand anders dan Jezus. Iedereen zal dat lied, ja, misschien andere woordjes, maar iedereen zal dat lied ongeveer gaan zingen. En ik hoop zo van harte dat jij dat nu doet. En dat je nu zo overtuigd bent van het geweldige van de Heer Jezus, dat je zo blij bent met hem. Dat je dat ook zegt aan hem. Dat je hem zegt, Heer Jezus, u bent de enige. Er is ook niemand als u. Niemand is met u te vergelijken. Wie is aan u gelijk? Niemand. Jezus, mild en rijk. U bent degene die de heerlijkste bent van allen. Heer Jezus, u bent het. Nou, farao die neemt een zegelring, daar heb ik het de vorige keer al over gehad, omdat Juda zijn ring inleverde. Nu, hij krijgt een zegelring in dit geval, dus autoriteit, macht, autoriteit om wetten uit te vaardigen. Daar spreekt de ring van, een beetje wat koninklijke macht, om een wet te ondertekenen, zegel erin te zetten, dat is de zegelring. Hij krijgt een gouden keten om en een schitterend gewaad aan, wordt door Cairo gevoerd. En men zegt, knielt, knielt, eerbied. Ja, de wereld knielt voor hem, buigt voor hem. Eens buigt zich ook alles voor Jezus in het stof en allen zingen zijn lof. Dat gaat hier al komen in beeldspraak, in schilderijvorm, maar dat komt steeds dichterbij. En dat moet ook. En weer zeg ik, koppelt het iedere keer terug naar ons. Wij die nu vandaag de Heer Jezus kennen, wij zouden toch met z'n allen moeten zeggen, maar Heer Jezus, wij buigen nu voor u. We gaan toch niet blijven staan of blijven zitten. Ik vind het ook moeilijk om op dit moment te staan. Het kan niet zo goed. Ik heb zondag geloof ik ergens gezegd, we hebben in onze gemeente een man in een rolstoel. Weet je wat, paralyzed, echt, ik kan niks. En dan geeft hij een lied op en dan zegt hij, laten we dit staande zingen. Nou, dat brok uit de keel. Ik denk, hoe kan hij nou? Hoe kan hij dat nou zeggen? Hij kan helemaal niet staan. En dan zeg ik, Wim, hij zei, als ik kon staan, dan stond ik zeker. Zo'n impact heeft dat. Laten we dit. Maar we gaan toch buigen voor de Heer Jezus. We gaan er toch zeggen, knielen eerbied voor hem. We zijn een Evangelische gemeente ergens in het westen. We zijn een oude broeder. Ik denk 80 had de voorzang. Komt niet zo vaak voor. Het is ook een beetje lastig. Want hij is wat ouderwets misschien. Voor de jeugd. Maar het was wel mooi. Die zei notabene van als je nou staat dat je in de handen moet klappen. Ja, dat doen ze dan wel. Hè? Of heft uw handen op. En dat wordt toch wel, niet door iedereen misschien. Maar ja, we zijn zo stijf als ik weet niet wat. Maar dat komt ook van te weinig beweging hoor. Daar komt het van hoor. Als u maandagmorgen, dinsdagmorgen, woensdagmorgen, dan heb u zondag ook wel wat meer beweging in uw armen. Heft uw handen op naar het heiligdom, dan doen we dat. Maar als we zeggen, we buigen, we knielen voor u neer, ja, dan blijven we mooi zitten, want dat doen we niet. Ga ik nu wat zeggen wat u zou moeten doen, hoe u de Heere zou moeten handelen, dat het uiterlijk ertoe zou doen? Nee, dat ga ik u niet zeggen. Het gaat mij om uw hart. Maar als ze daar roepen, eerbied, eerbied. Ik was in het Cairo Museum ooit een keer en ik heb daar die wagen gezien, waarschijnlijk de wagen gezien waar Jozef toen in vervoerd werd. Zegt men. Kan ook wel van latere datum zijn. Maar ik denk, nou, dat is best een gouden karretje. Dat zag er goed uit. We hebben een gouden koets in Nederland, we zien de koningin. En ze komt er zo statig en zo snijf uit als ik weet maar wel. En ze moet dus een knikje maken naar die vlag, naar dat vaandel. En ze moet, die kan even opkijken. En iedereen weet precies wat ze moet doen. Gelukkig speelt er nog een kapel. En gelukkig staan er nog mensen in de houding. En voor de rest staat er een hele horde te gapen. Maar hoe gaat het met de Heer Jezus? Als u nu vanavond zegt, Heer Jezus, u bent in ons midden. Want van 2 of 3... in uw naam samen zijn, daar bent u in ons midden. Wat doet u dan met hem? Zegt u dan niet te lang, broeder, want we moeten op tijd koffie drinken. Sorry hoor. Het is zo in elkaar gevlochten. En we zitten zo in een kokon. En we komen er eigenlijk niet meer uit. We zitten alleen maar vast. Dat heeft de duivel dan toch voor elkaar gekregen. Met alle goede bedoelingen. En u weet misschien, vroeger zei een evangelist, de weg naar de hel is geplaveid met goede voornemens, met goede bedoelingen. Heb u het nog een beetje? Zegering, gouden keten, eerbied. Farao noemt hem Safnat Paneach, dat betekent letterlijk redder van de wereld. Jonge, jonge, jonge. Er was nog geen jaar van droogte of van hongersnood. Die 7 jaren zouden nog moeten beginnen van vettigheid, van overvloed. Die 7 magere jaren zouden daarna... Oh, hij geloofde voor 100% wat Jozef had gezegd. Deed het ook. En hij noemt hem de redder van de wereld. Wij zeggen, Heer Jezus, dank u wel dat u de redder bent. U hebt mij gered, verlost. U hebt mij uit de kuil, uit de donkerheid, uit de duisternis geroepen tot uw wonderbaar licht. Heer Jezus, ik wil u prijzen, maar u bent de redder van de wereld. Maar ja, de politiek zegt het natuurlijk niet. Die zegt, onze partij is het. Hè? Maar als je het goed ons programma leest, dat is de oplossing voor Nederland. En de concurrentie zegt, ja, dat klopt niet, want dat is niet helemaal gedekt hoor. Dat is, ze zeggen dat wel, maar ze kunnen dat niet hard maken. Ons programma. Helemaal doorgerekend door het Centraal Bureau voor Statistiek of de Centrale Rekenkamer. Geleuter. Weet je, wij vanavond hier in deze zaal mogen zeggen, Heer Jezus, u bent de redder van de wereld. En in die tijd heeft deze Jozef, deze redder van de wereld, een vrouw, een heidense bruid. Ja, dan gaan we weer in discussie, want dat ligt ons een beetje. Is Israël nu de bruid of is de gemeente? Is Israël hier in het zicht? Nee, dat houdt u niet vol. Israël zei, we willen niet dat hij koning over ons is. Dat zeiden ze toen bij het kruis, maar dat hebben ze ook tegen Jozef. Dacht je dat wij voor jou gaan buigen, dat onze schoven voor jouw schoven gaan buigen, dat onze sterren voor jouw sterren gaan buigen? We willen niet. Daar komt die aardsdromer aan, zullen we eens kijken wat er van zijn dromen uitkomt. We hebben hem verkocht, we hebben hem weggegooid, we hebben hem verkwanseld. En in de tijd dat de broers, zet hem even tussen aanhalingstekens, dat het volk Israël hem aan de kant geschoven heeft en gezegd hebben, we willen niet dat die koning over ons is. In de tijd dat hij weg was, in de handen van de heidenen is terechtgekomen, is er een bruid aan hem gegeven. Johannes de Doper zegt, die de bruid heeft als de bruidegom, moet je eens opletten. Dat is hem. De Heer Jezus. Hoe voelt u zich nu? U en ik, wij vormen samen de bruid. Paulus zegt in 2 Korinthe 11, ik heb jullie als een reine maagd aan één man verloofd. Ik vond het zo mooi, ik heb erover gepreekt 2 weken terug, omdat ik het zo mooi vond, dat Paulus zegt, mijn bediening is dat jullie aan hem verbonden zijn. Ik heb jullie als het ware aan hem gekluisterd. En ik wilde dat jullie zien zouden hoe mooi hij is, hoe geweldig hij is, hoe schitterend hij is. Dat is mijn hele streven geweest. Ik heb jullie als een reine maagd aan hem verloofd. Om jullie aan hem voor te stellen. Nou, dat is de dienst van Paulus. Maar Efeze 5 zegt dat de dienst van de Heer Jezus is. Dus niet de dienst van Paulus, maar de dienst van de Heer Jezus is. Om ons vlekkeloos, zonder vlek of rempel of iets dergelijks hebben, voor zich te plaatsen. Paulus is bezig, maar de Heer Jezus is ook bezig. Asnat, de dochter van Potifera, bruid van Jozef. Ik heb nu een groot aantal dingen gezegd vanavond, uit het Oude Testament, uit die hele oude geschiedenis. En ik probeerde iedere keer het terug te brengen op de Heer Jezus. En het gaat me echt om hem. Er is niemand als hij. En er is niemand die alle eer en alle lof en alle aanbidding waard is. Alleen hij. En het gaat in de toekomst alleen maar om hem. Alleen maar om hem. Niet om jou, om hem. Niet wij hebben het gedaan, hij heeft het gedaan. Bovendien heeft de Heere God in zijn wijsheid gezegd dat alle plannen en alle gedachten die hij heeft als centrum zijn zoon hebben. Dus hij, de Heer Jezus, is het centrum van alle plannen van God, van alle gedachten van God. En u helpt het Oude Testament u een klein beetje. En u ziet het aankomen, u voelt het aankomen, want dit krijgt nog een flinke staart, dit krijgt nog een heel stuk vervolg, gigantisch vervolg. Hier begint het. Zegen, je moet bij hem zijn. Er blijft één over die we willen gaan bezingen en eren, en dat is de Heer Jezus. Dank u wel, Heer Jezus, dat u zo uw weg wilde gaan. Ik wil daar ook graag in voorgaan. Onze God, onze Vader, dank u wel voor uw Zoon. Als in de geschiedenis van Jozef ons hart al meekomt en we al ontdekken hoe mooi het is om naar hem te kijken. Hoe is het dan bij u geweest toen u uw eigen Zoon zo lijden zag? Ik kan me ook niet voorstellen, Vader, wat het u deed toen de Heer Jezus daar aan dat kruis hing. Toen hij in de handen van de heidenen viel. Die hem sloegen. Die hem mishandelden. Die hem hebben bespot. En diezelfde Heer Jezus zegt tegen mij, blijf je aan mij denken. Heer Jezus, ik wil ook graag aan u denken. Ik wil u graag gedenken. Ik wil u zo graag eren, Heer Jezus. Want u bent alle eer waard. En er komt een moment dat we u zullen zien in glorie en in heerlijkheid. Nog sterker, dat we aan u verbonden zullen zijn. Eén zullen zijn met u. Dank u wel voor die prachtige stukjes uit het Oude Testament. We voelen direct aan dat het geen geschiedenis is, maar dat het kennelijk profetie is. Dat het een boodschap heeft voor ons op wie de einden van de eeuwen gekomen zijn. Dank u wel voor deze dingen. En zo prijzen we u voor al uw genade. En we zouden ook zo graag bruikbaar willen zijn, inzetbaar willen zijn. We willen ook u smeken of u door uw Heilige Geest deze dingen in ons hart wilt leggen. In onze gedachten wilt laten postvatten. Zodat het ook een uitwerking krijgt in onze levens. We danken u dat we ook zo anderen mogen vertellen van, er is maar één redder van de wereld. Er is maar één die zegen brengt. Er is maar één die het kan. Er is ook maar één naam onder de mensen gegeven, door de welke wij behouden moeten worden. Dank u wel, Vader, dat gelovigen zo gezegend zijn. Dat de meesten die hier zitten gelovig zijn. En zo gezegend zijn. En zo de Heer Jezus kennen. En zo de Heer Jezus dichterbij mogen halen. En hem nog meer mogen gaan bedanken. Vader, we prijzen u.